747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks de column van Jyotika Hermsen en de 9e en laatste aflevering van onze serie Storing, waarin Dolly Hein vertelt hoe je kunt omgaan met negatieve emoties. Verder brengen we een bezoek aan de Japanse tuin van landgoed Klingendaal bij Den Haag. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Ter gelegenheid van de viering van de Wereld Visakha Puja Day en het feit dat de Thaise koning dit jaar zijn 60-jarig jubileum viert, organiseerde de Thaise regering een internationale boeddhistische conferentie. Meer dan 1500 boeddhistische leiders uit 45 landen nemen deel aan het 4 dagen durende congres. De boeddhistische leiders bediscussiëren manieren om meer boeddhistische publicaties te laten verschijnen en om Boeddha's teachings over wereldvrede effectiever toe te passen. De Verenigde Naties heeft Visakha Puja Day, de dag waarop de geboorte, de verlichting en het overlijden van de Boeddha worden herdacht, uitgeroepen tot World Peace Day en Thailand als het boeddhistische wereldcentrum erkend. In het Chinese Hongkong kwamen afgelopen vrijdag meer dan 5.500 boeddhistische monniken, nonnen en hoogwaardigheidsbekleders bijeen om de geboortedag van de Boeddha te herdenken, die in China op 5 mei gevierd wordt. In Hongkong leven op dit moment 800.000 aanhangers van het boeddhisme, waarmee het de meest verbreide levensbeschouwing is in de stad. Aan de Lumbini Buddha University in de Nepalese hoofdstad Kathmandu gaat een postdoctoraal studie boeddhisme van start. De nieuwe faculteit heeft de 15 studenten die zich inmiddels hebben aangemeld uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen. De faculteit biedt ook een bachelor- en een masteropleiding. Aan aparte instituten zullen respectievelijk Mahayana, Theravada en Vajrayana boeddhisme worden onderwezen. Verder komt er een afdeling voor tekstwetenschap en een instituut voor boeddhistische geschiedenis, oude kunst en cultuur. Een woordvoerder van de universiteit liet weten dat de vraag naar specialisten in de boeddhistische religie vanuit buitenlandse onderwijsinstellingen bijzonder groot is. De Sri Lankaanse regering heeft deze week aangekondigd dat het op de viering van Vesak, de herdenking van geboorte, verlichting en overlijden van de Boeddha op 12 mei, een verbod heeft ingesteld op het uitstallen van vleeswaren in marktgebouwen. Een woordvoerder van de regering verklaarde dat de verkoop van openlijk uitgestalde vleeswaren een algemene gewoonte is geworden, die vanaf nu veranderd zou moeten worden. De 70-jarige Japanse monnik Iwata Ryuzo heeft voor de 2e keer een Chinese herdenkingsplaats bezocht, waar meer dan 10.000 Chinese slachtoffers van de Japanse invasie worden geëerd. Hij bood zijn excuses aan voor de Japanse oorlogsmisdaden en zei: "Ik hoop dat de Chinese regering een brief wil richten aan de Japanse overheid, waarin ze verklaren dat een oude Japanse man zich excuseert tegenover het Chinese volk voor de ontkenning van de Japanse overheid met betrekking tot hun rol in de geschiedenis van de invasie. Zolang als ik leef zal ik elk jaar excuses komen maken," zei Ryuzo. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. En dan volgt nu de allerlaatste aflevering van onze serie Storing over de boeddhistische benadering van negatieve emoties. Vandaag bespreekt psychotherapeute en boeddhiste Dolly Hein de zogenoemde 4 onmetelijkheden. Gemoedstoestanden die soelaas kunnen bieden wanneer storende gevoelens de overhand dreigen te krijgen. Ilko Vijzelaar praat met haar. Something's got is apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up, turning me down, making me smile and making me frown.
Dolly, we hebben hier de afgelopen weken allerlei negatieve dingen de revue laten passeren. We hebben dingen als woede, angst, jaloezie, allerlei emoties waardoor de waarneming niet zo scherp is als die zou moeten zijn. En de laatste keer kwam te sprake dat je vanuit de boeddhistische beoefening ook iets kan doen om daar als het ware greep op te krijgen. Jij had het over de onmetelijkheden. Prachtig woord.
Ja, de vier onmetelijkheden.
Wat betekent dat?
De vier onmetelijkheden zijn liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid.
Waarom heten ze zo?
Deze vier positieve kwaliteiten, hoge kwaliteiten die wij allemaal in ons hebben, dat die ook inderdaad onmetelijk kunnen worden als je daaraan oefent. Ja, het is gewoon onmetelijk. Nu denken we nog, ja, ik hou van mijn kind en mijn vrouw, mijn man, nou, verdere familie, ik ben uw vrienden enzovoort. Je kunt het wat uitbreiden. Maar dan komt natuurlijk het probleem dat je leert ook lief te hebben. Dat komt natuurlijk op een heel, zeg ik iets heel christelijks, ook je vijand. Maar het is ook een realiteit. Dat je ook iemand hier in de straat lief hebt. Daarmee bedoelen we, wordt niet bedoeld dat je iedereen moet omarmen en kussen en ik weet niet wat. Maar wel dat je hart open is. Het is een heel erg de training van je hart. En dat is, kan ik wel zeggen, zo'n openen van je hart opent werkelijk hele nieuwe dimensies.
En kan je dat echt beschrijven als een antigif tegen de negativiteit die we hebben besproken?
Ja, kijk, dit programma werd storing genoemd. Dan denk ik, storing waarvan eigenlijk? Storing om een beter mens te worden. De wereld is er beter mee af, maar wij zelf ook. En we beginnen gewoon bij onszelf. Op een gegeven moment leer je zien dat je innerlijk kunt, als het ware, kunt collapsen, kunt ineenstorten. Namelijk dat je je toevlucht zoekt in een woedeaanval of in, nou, dit hoef ik nu toch echt niet meer te pikken. En de training in boeddhisme is om dan niet te collapsen, om dan deze vier onmetelijkheden tot je steun te hebben die je oefent in meditatie.
Ja, dus het belangrijkste wat je dan doet is goed naar jezelf kijken.
Ja, maar heel goed, eerlijk. Je bent alleen jezelf verantwoording verschuldigd. Niemand anders hoeft het te weten, te zien. Dus word klein eerst. Je hebt niet meer zo'n verkramping, je hebt niet meer die push. En je bent niet meer in zo'n nauwe gang van ik moet dit hebben of ik zal hem krijgen. Ik zal het betaald zetten. Al die gevoelens zijn ons niet vreemd. Nee. En het is ook niet verkeerd in de eerste plaats om die gevoelens te hebben. Die gevoelens bruisen op in een situatie. En daarin zegt de boeddhist, daar is niks mis mee. Dat is ons van ons mensen. Daarmee maken we een connectie ook met iedereen. Want we begrijpen dat iedereen er last van heeft. Dat verbindt ons. Maar, en dan komt het, met ons verstand, met ons denken, gaan we met die gevoelens aan de haal. We maken ze tot iets van ons. Ik komt er ineens bij. En ik moet er iets mee doen. En daarin zegt de boeddhist, waarom? Laat dat los. Je raakt niet geïnvolveerd in die gevoelens.
Niet dus betrokken, niet meegesleept.
Precies, niet meegesleept, niet betrokken. Dus met andere woorden, je houdt ruimte tussen dat wat je denken is. Ja? En je kunt er dan, als je dan wil denken, iets zeggen van, nou oké, ik heb compassie met dit gevoel.
Het klinkt een beetje alsof het gevoel niet meer bij het ik hoort, maar de compassie begint bij het ik te horen.
Ja. Ja.
Het gevoel komt een klein stukje van je af te staan.
Ja. En je laat dat gewoon in, je geeft dat ruimte. Daarin kan iets gedijen. Dus zo'n negatieve emotie komt op en die gaat ook weer onder. Dat is ook het prettige van de vergankelijkheid. Waar we het de vorige keer over hadden. Dus er is niks aan de hand. Er is alleen iets aan de hand wanneer wij dat gevoel ons eigen maken. En daarmee aan de haal gaan en een heel verhaal gaan creëren. Van ik heb nu het recht, want hij heeft dit en zij heeft dat en nu kan ik. Een soort rechtvaardiging beredeneren dat het toch oké is dat we ineenstorten en ons als het ware overgeven aan de negatieve emotie.
Ons laten overspoelen daardoor.
Ja. Dus dat is wat de vier onmetelijkheden doen. Zij kunnen ons helpen om niet ten prooi te worden aan die negatieve emoties, ja. Dat wat opkomt.
Je had nog twee onmetelijkheden.
Ja, ik zei dus
in de aanbieding.
Liefde, compassie, vreugde. Vreugde wordt dus heel erg genoemd ook. En daar ben ik ook echt blij om, want omdat het boeddhisme vaak zo geassocieerd wordt met lijden. Dat komt natuurlijk ook door de vier edele waarheden. Het leven is lijden.
Dukkha, ja.
Dukkha, ja. Sanskriet woord, ja. Dat lijden, dat is er gewoon. Dat hebben wij allemaal. En dat lijden is nou juist die storingen, die negatieve emoties. Daar lijden wij uiteindelijk het meeste om. Dus daarom is het goed om daar iets tegenover te hebben. Vandaar dat vreugde voor mij, ja, een enorme eye-opening is, dat dat enorm als een pilaar wordt neergezet van verheug je erin als een ander iets goed doet.
En is dat dan een kwestie van bewustzijn? Ik bedoel daarmee, vreugde is toch iets spontaans? Of is dat ook iets wat je als het ware kan inschakelen voor jezelf?
Ik denk zeker dat je het kunt inschakelen. Wij associëren vreugde heel erg met een moment iets. Dus we krijgen iets of we genieten van iets. Of, ik bedoel, dat is allemaal ook niet verkeerd. Ik bedoel, dat hoort bij het leven. Maar er is ook een vreugde, een innerlijke vreugde die stiller is. En die als het ware, wat ook wel in het boeddhisme genoemd wordt, vreugde zonder reden. Je bent blij zonder dat er een reden is. Je bent blij zonder dat er een object is waarover je blij hoeft te zijn. Je bent gewoon blij, ja, innerlijk.
Ik geloof dat de echte blijheid vaak behoorlijk zonder reden is.
Ja.
Die doet zich voor.
Die doet zich voor, ja. En dit is natuurlijk ook een beetje dat je dat ook kunt cultiveren.
Cultiveren betekent eigenlijk laten groeien.
Ja. Laten groeien, net als in de landbouw. Is ook cultiveren, is ook laten groeien, ja. Dus je plaatst een zaadje van vreugde in je, of je zoekt dat. En dat geef je elke dag water. En dan leer je jezelf, dus je hebt ook een soort discipline nodig, om vreugdevol te zijn, ook in een situatie die je eigenlijk akelig treft. Eigenlijk kan je het niet uitstaan dat een ander beter is dan jij. En dan leer je toch jezelf aan om er blij over te zijn.
Je leest wel eens verhalen van boeddhisten die bijvoorbeeld in krijgsgevangenschap hebben gezeten. Die inderdaad in staat zijn om in zo'n cel ergens ook nog een soort van sprankje vreugde vandaan te plukken, blijkbaar. Hè?
Ja, dat zijn echt boeddhisten die ook getraind zijn heel erg in bodhicitta.
En dat is?
Het is een Sanskriet woord en dat, body is als het ware ontwaakt en citta is de kern van ons hart, het hart van ons hart. Dus dat is ontwaakt. Dat wil zeggen dat je altijd je basis hebt om dankbaar en vreugdevol en liefdevol te zijn en een soort in gelijkmoedigheid te zijn.
Onder alle omstandigheden?
Onder alle omstandigheden. Dat vraagt natuurlijk een enorme training. Daar kunnen we kort over zijn. Het is heel erg belangrijk dat je daarvoor begint te trainen in je motivatie. Dus in alles wat je overdag doet, in alles, dat je je voorneemt dat je dat doet voor het welzijn van alle wezens.
Ook het smeren van boterhammetjes?
Ja. Ook het afwassen, dat je, dus met andere woorden, dat op zichzelf vergroot de rijkwijde van je hart.
Dat je bij alles een gunstige intentie hebt.
Ja, je intentie is enorm belangrijk. Hoe doe je de dingen? Meestal doen we de dingen vanuit ik. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Ja, nogmaals, het lijkt alsof ik dat allemaal verkeerd vind. Ik bedoel, ik ken het al te goed. Maar het is de omkering en de training. Want je voelt je veel prettiger als je het doet met een andere, met een andere intentie.
Je zegt het niet vanuit een afkeuring of zeker niet vanuit een soort schuldbesef.
Nee, schuld komt niet voor bij de boeddhisten, nee.
En bij jou?
Ik heb heel erg onder schuld geleden met mijn Joodse achtergrond. En dus het is me helemaal niet vreemd. Vanuit het Joods zijn geweest met de wereldoorlog achter me is een schuldgevoel wel heel erg makkelijk ingeprent.
Ja.
Maar ik vond dat heel bevrijdend bij het boeddhisme. Dat het schuldgevoel niet bestaat. Ik bedoel, dat duurt lang tot dat werkelijkheid voor mij is geworden. Maar bovendien dat schuldgevoel ook je in een fuik trekt. Dat het geen oplossing biedt. Daartegenover zetten zij berouw, vergiffenis, spijt betonen. Dat is een open weg. Als je berouw voelt over het feit van wat dan ook, berouw voelt voor anderen wat die jou hebben aangedaan, dan wordt de weg schoongemaakt en krijg je nieuwe perspectieven. Dat is reinigend, zuiverend. Dat is ook een lange weg, doe je ook allemaal niet van de een op de andere dag. Maar dat is bijvoorbeeld wat je me nou net vroeg van die bodhicitta, van die meneer in gevangenschap. Dat doet me daar even aan denken, want kijk, die, zo iemand kun je vergelijken, wordt ook van alles aangedaan in gevangenschap, martelen en al deze dingen. En hij kwam eruit en toen is er een interview geweest met een van die bodhisattva's, want zo noem je iemand die de bodhicitta was. En die kwam bij de Dalai Lama en die vroeg hem, wat vond je nu het moeilijkste in gevangenschap? En toen zei hij dat ik mijn bodhicitta zou verliezen. Met andere woorden, dat mijn hart niet meer open is voor degene die mij dat kwaad aandoen. Dat wil niet zeggen dat je dat gedrag mag goedkeuren. Maar wel dat je hart open blijft. Dat is de hele point. Dat je hart open blijft en dat je wel ziet, ja, bepaalde dingen zijn gewoon niet oké om te doen.
Maar ging die cipier niet haten?
Nee, hij was er wel even bang voor. Ik bedoel, hij gaf dus aan ook te kunnen, ja, ten prooi te kunnen aan een andere emotie nog altijd. Terwijl hij een enorm getrainde bodhisattva was.
En aan het eind van die weg ligt dan de gelijkmoedigheid.
Ja. De gelijkmoedigheid is helemaal in het midden blijven. Dus zien dat er in ons en buiten ons mensen zijn en in ons trekken zijn van aversie. En dat er in en buiten ons mensen zijn die ontzettend begeerig zijn. En dat wij ook die trekken in ons hebben. En om daar dat smalle pad daartussen in te lopen. Je niet daardoor te laten afleiden. En je hart open te houden.
En het is niet zo dat de emoties worden uitgedoofd.
Nee. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het leren is aan één stuk door je niet in te laten met de emoties. Maar die emoties de vrije weg en de liefde te geven en de ruimte die je maar hebt. En ergens ook blij te zijn. Want de emoties geven je enorm veel oefeningen om te gaan met het leven. Met het leven in jou. Emoties zijn het leven in jou.
Ze vertellen je dingen.
Ja. En ze laten je oefenen. En als je het in jezelf kunt, kun je het langzamerhand ook meer buiten jezelf. Dus met mensen die je hinderlijk, to say the least, benaderen.
Ik wil je heel erg bedanken voor al deze gesprekken. Het was een mooi avontuur.
Het was een mooi avontuur. Dank je wel, Ilko.
Dag.
Dag.
Thank you.
En hiermee eindigt Storing, een serie van 9 gesprekken die Dolly Heijn voerde met Ilko Vijzelaar. En dan nu de column van Jotika Hermsen. Zij geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Aanstaande zondag vieren we Wesak. We versieren kaarsen met bloemen en wierook voor de processie. Wesak is de belangrijkste feestdag in het boeddhisme. Ik vraag aan Liva, die uit Maleisië komt, hoe zij Wesak vierde thuis. O, zegt ze, het is het grootste feest van de Boeddha. Je doet mooie kleren aan en gaat naar de tempel. Iedereen brengt wat mee, zodat alle mensen kunnen eten. We trekken in processie door de straten van het dorp of de stad met een versierde wagen waarop het Boeddha-beeld staat. Het is de verjaardag van de grootste Boeddha, Sakyamuni. De grootste Boeddha, een tempelfeest. Op de Nieuwmarkt in Amsterdam zul je het weten. Daar is ook een processie en wordt de Boeddha zelfs gebaard. Maar er is ook een podium gebouwd. Tromgeroffel, een drakendans, stalletjes voor neringdoenden en veelsoortig en lekker eten. Kortom, het is een vrolijke en kleurige happening. Bovenal echter is het de uiterlijke vormgeving van een diepere betekenis. Wat wordt er nou eigenlijk gevierd met Wesak? De geboorte, de verlichting en het heengaan van de Boeddha. 3 in 1 dus. En alle 3 gebeurtenissen vonden, volgens de overlevering, plaats onder een boom, op de volle maan in de maand Wesak. Voor ons in het Westen is dit een nieuw feest, zoals ook het suikerfeest van de moslims nieuw is, of Loi Krathong van de Thai. Maar vorig jaar heeft de Verenigde Naties Wesak als een officiële feestdag erkend. Maar nu terug naar de Boeddha. De geboorte. Boeddha werd geboren in Lumbini. Volgens de legende was zijn moeder onderweg naar haar ouders en werd het kind geboren toen ze even uitrustte onder een boom. De hemel was hel verlicht en een ziener voorspelde dat dit kind ofwel een groot wereldsleider zou worden of een geestelijk leider. Hij kreeg de naam Siddhartha. Bij mij komt de vergelijking op met de geboorte van Jezus. Maria was namelijk ook onderweg naar haar familie toen Jezus geboren werd. En ook was er helder licht. En ook was er een ziener die voorspelde dat er met dit kind iets bijzonders aan de hand was. Maar ja, dit voert nu te ver. Daarover een volgende keer. We gaan verder met de Boeddha. De verlichting. Prins Siddhartha werd verlicht toen hij mediteerde onder een boom in Bodhgaya. Verlichting wordt omschreven als de beëindiging van alle angst en zorgen, van alle narigheid, maar ook als de ervaring van volkomen geluk en tevredenheid. Woorden zullen noodzakelijkerwijs altijd tekortschieten, maar het lijden was overwonnen. De Boeddha kon niet meer lijden. Zijn geest was vrij. De Boeddha mocht dit beleven. Hij werd Boeddha genoemd, omdat er geen spatje donkerte meer in hem was. Hij was volkomen helder. Na zijn verlichting ging de Boeddha 45 jaar rond om de mensen de weg te wijzen naar werkelijk geluk. Het geluk dat hij kende. En dan de dood, het heengaan van de Boeddha. Want ook dat hoorde erbij. Dit gebeurde in Kusinagar. De Boeddha had zich ter ruste gelegd onder een boom. Zijn leven liep ten einde. De Boeddha gaf alle gehechtheid op. Er was gedaan wat er gedaan moest worden. Er was niets meer dat vroeg om een nieuwe vormgeving. De aarde beefde. De donder roffelde. Bliksemschichten kleurden de hemel. Een groot wezen was heengegaan. 2549 jaar later gedenken en danken we hem onder vele namen. Zoals de smetteloze, de volledig verlichte op eigen kracht. Degene die vol van wijsheid was en is en eminent gedrag. degene die de juiste weg is gegaan, namelijk naar Nibbana. De kenner van alle werelden. De onovertroffen leraar van mensen en goden. De ontwaakte. De gezegende. De Boeddha.
Jyotika Hermsen was dat. Volgende week de column van Nje Guangwing. Op het Haagse landgoed Klingendaal is nog een van de zeldzame Japanse tuinen uit het begin van de 20e eeuw te vinden. Aangelegd door een barones met een grote voorliefde voor de Japanse cultuur. Slechts 6 weken per jaar is deze unieke historische tuin open voor het publiek. Dit jaar van 30 april tot en met 11 juni. In de tuin maakte ik een wandeling met Joost Gieskes, voormalig officier bij de Koninklijke Marine en tuinhistoricus.
Ik ben Joost Gieskes en ik ben de auteur van het boek De Japanse Tuin in Klingendaal. En dat beschrijft eigenlijk de herkomst van die tuin, zoals die dus aangelegd is door de toenmalige eigenaars. En zeg maar voor het gemak rond het jaar 1900.
Nu staan we ook in de Japanse tuin op dit moment. En we staan nu voor een Japanse lantaarn, hè? Ja. Hier recht voor ons. Wat ja. Kunt u daarover vertellen?
We gaan wel even iets dichterbij staan. De Japanse lantaarns die zijn eigenlijk, dat weet men nooit zeker, maar die zijn waarschijnlijk afkomstig uit Korea. Dat die daar werden gebruikt bij boeddhistische tempels. De voet van de lantaarn, dus die op de grond staat, daar zie je dus lotusmotieven. Daarop staat een zogenaamde vuurdoos. En die vuurdoos, daar zette men vroeger dus olielampjes in en dan zat daar... In die opening zat daar een raampje met van dat half doorlaatbare papier. En dan kreeg je dus een mooie verlichting. Dan zitten er heel vaak zitten er in die vuurdoos aan één kant zit een ronde opening. En dat stelt dus voor de zon. En aan de andere kant, daar zit je ook een opening, die heeft de vorm van een maan. En dan zit er bovenop de kap, daar zit weer een knop. En die knop bovenop, daar... heb ik dus uit de literatuur verschillende verklaringen voor gevonden. De ene zegt dat stelt het juweel voor. En een andere zeggen ze nee, dat is een allegorie voor de Boeddha die dus daar hoog uitreist vanuit het lotusblad. En dan zijn er nog een aantal lantaarns en die zal ik straks even wijzen. Die heeft dus het Fruile Desi gekocht en waarschijnlijk in 1895 op een reis door Japan. Dat zijn dus al hele oude lantaarns.
Nu noemde u net al even Freule Daisy.
Ja.
Zij is degene die deze tuin heeft aangelegd.
Ja, baronesse van Brienne. Die heeft deze tuin aangelegd waarschijnlijk rond 1910. Dat is natuurlijk een fase gegaan. Je kunt het natuurlijk niet één jaartal noemen. Maar wij zijn er vrijwel zeker van dat de Freule Daisy, want ze is nooit getrouwd geweest en dan noem je een barones een freule. Die is vrijwel zeker in 1895 al, toen de vader nog leefde, op een reis naar Japan gegaan. En ze is ook vrijwel zeker, want daar hebben we een fotoboek van, in 1911 omstreeks naar Japan geweest. En op die eerste reis, dat is de overlevering, zegt dat ze toen allerlei attributen vanuit Japan naar Nederland heeft laten transporteren.
Zullen we onderweg gaan?
Ja. Hier komen we dus, wat een van de sterke kenmerken van deze tuin is, dat is de fantastisch mooie moslaag. Kijk, en nu zijn we er hier met mooi weer en dan wordt het mos wat droger, maar je moet hier eigenlijk, vind ik persoonlijk, de tuin het mooist als het regent. Dan is dat mos zo mooi groen en dan hangt hier een veel mooier gedempt licht. Dat is een kwestie van smaak. Dit is Nelis. Zonder Nelis draait deze tuin niet. De hovenier.
Nu is Nelis met de hand eigenlijk allerlei het te lange gras aan het weghalen.
Ja.
Nelis, is het nou veel meer werk in Japanse tuin dan een ander stuk van de tuin hier?
Ik denk het wel, ja. Al de onkruidjes die moet je allemaal echt met de hand eruit halen. Want anders hou je geen mos meer over, want je trekt ook het mos allemaal weer eruit. Ook de madeliefjes en de paardenbloemen, die moeten er allemaal uit. Ja.
Maar vind je dat prettig om dat zo rustig te doen? Of?
Jawel. Jawel. Je krijgt natuurlijk rust. En op een gegeven moment, in juni ben ik al 12 jaar bezig in de tuin. En nou, dan weet je wel wat je allemaal moet doen.
Vind je het leuk om hier te werken?
Ja, zeker wel. Ook het aanleg en dat vind ik juist leuk. Ja.
Nou, het ziet er ook prachtig uit.
Dankjewel.
Kom op, Nelis, geen tuin.
Kijk, hier links is een kleine paviljoen met bankjes en een waterbassin.
Dat is een soort wachthuisje. En eigenlijk is zo'n wachthuisje bedoeld om inderdaad gewoon lekker te gaan zitten en van de tuin te genieten. Maar je ziet ze dus ook in theetuinen. En dan gaan de gasten daar zitten en dan worden ze op een gegeven moment door de gastheer opgehaald. Of hij wenkt ze. En daarom noemen we dit ook een wachthuisje.
En heeft de Freule naar uw weten ook wel eens theeceremonies georganiseerd hier?
Wij weten vrijwel zeker dat de Freule dat niet heeft gedaan, want dat weten van haar zuster. Maar deze tuin is namelijk, dat is een enorm misverstand en het is heel hardnekkig. Maar dit is geen theetuin. Het is echt een wandeltuin.
Maar worden er wel eens theeceremonies gehouden hier?
Het is wel eens gebeurd, ja. Vaak op initiatief van die theeclubs. Ik weet niet of ik dat, misschien is dat een oneerbiedig. Die zijn hier wel geweest en dan doen ze daar wat attributen, zetten ze dan in het paviljoen en dan die theeketel en zo. En dan leggen ze er ook wat van die rieten matten in. Dat noemen we dan in het Japan zijn dat tatami matten. En dat doen ze wel. En er is ook eens een keer hier door de Japanse ambassade, naar ik me herinner, een theeceremonie gehouden. Ja, dat wel, ja.
En was u daarbij?
Daar was ik bij, ja.
En hoe
ja.
was dat?
Nou, het was eigenlijk meer gezellig dan serene.
En nu zien we daar een waterbassin staan.
Dat klopt, ja. Misschien kunnen we er heel even heen lopen. Dan gaan we over de stapstenen, zoals dat heet.
Ja, want ik begrijp dat je op het mos niet mag lopen.
Nee, dat mos mag, dat is verboden. Hier hebben we dus inderdaad een waterbassin. Ook dat is weer een typisch attribuut dat bij een theetuin hoort. Want wat is namelijk het geval? Dat er komt uit het Shinto-religie. Dat is een animistisch geloof van de Japanners. En die heeft toch nog steeds een heel veel betekenis in de Japanse cultuur. En dan is dat een soort rituele reiniging van de hand en de monden. Dan wordt dus met die bamboelepel wordt dan water opgeschept. En dan kan men zich ritueel mond en handen reinigen. En daaraan zit aan elke kant zit een afbeelding van Boeddha. Dus wij noemen dat ook een vier Boeddha-vat. Hier direct, dat moet ik even wijzen, hier staat een hele oude prunus. En hoe oud die precies is, weet ik niet. Maar dat zou wel eens kunnen zijn dat die prunus nog uit de tijd is van de Freule uit 1915 of zo. Dus dat is echt een heel oude prunus.
een prunus is wel een heel klassiek element in de Japanse tuin.
Absoluut. En door de ouderdom van deze prunus krijg je ook die mooie grillige vormen. En dat heeft natuurlijk een enorme hoge esthetische waarde.
Hij is in Japan ook erg populair, hè, deze
ontzettend
boom?
Ontzettend populair, ja. Heel erg.
En hoe komt dat?
Ja, kijk, in de eerste plaats zijn er natuurlijk schitterende bloemen. En ze komen altijd ook vroeg in het voorjaar. En dat is dus een verwelkoming, zeg maar, tot het nieuwe jaar dat komt. Maar men heeft er toch ook weer symboliek aan vastgeplakt. Dan zegt men, ja, het is het begin van het leven. Maar tegelijkertijd, doordat het blaadjes toch betrekkelijk snel afvallen, kun je het ook zien als een symboliek van de vergankelijkheid van het leven.
Horen er ook bepaalde bomen of struiken bij de beplanting van een Japanse tuin?
Bij een echte Japanse tuin in Japan, daar vind je natuurlijk uitsluitend Japanse planten. En zeker van vroeger, toen het dus nog niet open was gesteld voor het Westen. Maar hier zijn door de freule wel, waar het maar enigszins kon, Japanse planten aangebracht, maar die moesten natuurlijk in die tijd wel beschikbaar zijn in Nederland. Maar bovendien, de freule, en dat is nu niet meer te zien, heeft de freule ook toch wel bloemperken ook aangebracht. Want dat vond ze duidelijk mooi en die hoorden formeel gezien niet bij een Japanse tuin. Maar daarom noemen wij ook die tuinen uit die periode, want je vindt ze dus ook elders in Europa, noemen wij dan ook de Japonnerie, hè? Dat is die idolatrie uit die tijd voor Japanse tuinen, wat had men nog nooit gezien. En toen kwamen die mensen, dat waren meestal gefortuneerde mensen die landgoederen hadden, die gingen dan op reis naar Japan, dat ging natuurlijk allemaal met het schip. En die maakten dan interpretaties van de Japanse tuin zoals zij die zagen. Maar het zijn natuurlijk niet echt Japanse tuinen, daarom noemen wij ze ook wel Japonnerie tuinen. Hier, dit is misschien ook wel even aardig om te laten zien. Dit is een Jizo-beeldje. En dit is een bodhisattva. Een bodhisattva, dat is dus eigenlijk een boeddha die dus niet echt naar het nirwana is gegaan. Maar die kan dus hier tussen de mensen het boeddhisme verbreiden en goede dingen doen. Maar dit is eigenlijk een beeldje wat door de Japanners vaak langs de wegen werd gezet als herinnering aan een gestorven kind. Maar het Jizo die staat eigenlijk de beschermheiliging van kinderen, maar ook van moeders in verwachting. En daarom is de Jizo heel erg populair in Japan. En wij hebben dus het geluk dat we daar hier een beeldje van hebben. En dat komt ook door de freule meegebracht, dus dat is heel oud. Dit is van omstreeks 1890, dit beeldje. Ja.
Nu zien we hier recht voor ons het paviljoen.
Ja.
Met een heel klein rood bruggetje ernaartoe.
Hier zit hier en daar een likje verf aan, dus even uitkijken.
Ja, het is een prachtig houten paviljoen met een stenen achterwand. Daarin een rond raam met een spijlenconstructie op een hele bijzondere geometrische vorm.
Klopt, dat is een Japanse vorm. En daar ben ik persoonlijk een beetje trots op, want er zat vroeger gewoon een tralieconstructie in. En toen heb ik door historisch onderzoek kunnen vaststellen dat er nu die wonderlijke vorm in zit, die er altijd in het verleden in heeft gezeten. En die hebben we dus nu weer helemaal teruggebracht.
Nu is dit paviljoen helemaal open. Hè? Er zijn geen wanden aan de zijkanten. Is dat altijd zo geweest?
Nee, dat is niet zo geweest. Als je goed kijkt, dan ziet hij daar op de grond rondom groeven. En daarin horen eigenlijk houten panelen. En die horen daarin te zitten, waardoor je dus het paviljoen, als je dat wilt, helemaal kunt sluiten.
Ja, we hebben hier uw boek bij de hand, De Japanse Tuin in Klingendaal. Chroniek van een mysterieuze tuin. En nu vind ik hier, hier staan een aantal oude foto's.
Ja.
En deze foto intrigeert me bijzonder. Want we zien in de verte het paviljoen waar we nu op zitten.
Ja, met de panelen.
Met inderdaad die schuifdeuren met papieren wanden, zeg
ja,
maar.
Ja, helemaal juist.
En daarvoor zien we, heel klein weliswaar, twee mensen een toneelstuk opvoeren. Zo ziet het eruit in ieder geval.
Opera. Dat is de opera van Madame Butterfly van Puccini. En dat is in 1918. De exacte datum is, ik dacht, 4 augustus. Ja, heeft de freule hier een gigantisch feest georganiseerd. En ik heb er ook nog foto's van. Dan zie je honderden mensen die zitten langs het water en overal. Dat is een enig gezicht. En toen was het namelijk zo dat de freule die heeft, dat was dus in de Eerste Wereldoorlog. En toen heeft de freule die heeft hier toen een Rode Kruispost ingericht op het instituut Klingendaal. En toen kwamen er dus gewonde soldaten uit Engeland en Schotland en Canada. Die kwamen hier om te recupereren, hoe noem je dat, op te knappen. En die waren dus ook aanwezig toen. En toen heeft de freule dus dat tuinfeest gehouden. En dat bestond uit allerlei evenementen. Racepartijen en worstelen. Maar ook dit was dus heel kunstzinnig. Heeft ze dus in de Japanse tuin. Heeft ze dus een gedeelte op laten voeren van de beroemde opera. Madame Butterfly. En dit het fotootje, daar ziet hij dus de geisha met de marineofficier. Dat is dat bekende romantische verhaal die dus verliefd werd op een geisha, maar toen bleek hij dus toch nog, ook nog thuis ook nog een vrouw te hebben, ja, die marinelui.
Nu heeft de freule hier tot 1939 gewoond, hè?
Ja.
En in de oorlog. Ja. Is Klingendaal bewoond geworden door Sijs Inkwart.
Klopt, ja.
En nu heb ik ook begrepen dat hij ook bepaalde besprekingen voerde in deze tuin.
Ja, daar is natuurlijk geen bewijs voor, want als er iets geheim is, dan kun je het niet weten. Maar wij hebben dus van die oude tuinman gehoord, die heb ik dus nog zelf gesproken, maar die is inmiddels ook overleden, dat Sijs Inkwart. Die, als er eens iets te bespreken was, dan ging hij naar deze tuin. En dan kon hij daar rustig, dan kon hij absoluut niet worden afgeluisterd. Dan kon hij hier dus confidentiële praatjes houden. Maar dat is dus niet bewezen. Maar het is wel een verhaal wat wel redelijk geloofwaardig klinkt. Ja. Hier zijn we dus bij de vijver. En hier ligt dus het zogenaamde schildpad-eiland. En dat eiland heeft dus ook enigszins de vorm van een schildpad. Want je ziet dus met een grote steen zie je de kop. En op de hoeken daar zie je ook weer een grote steen. En dat stellen dus de vier poten voor. En dan liggen er in de vijver liggen er aan de kant van de staart van de schildpad. Daar liggen een rij stenen, de zogenaamde stapstenen. Dus men kan via die stapstenen kan men naar het eiland toe lopen. En men noemt dat dus dat de staart is van de schildpad.
En waarom de vorm van een schildpad voor dit soort eilanden?
Nou, de schildpad, dat is ook een oud verhaal. Vroeger was er het eiland der gelukzaligen. En dat werd gedragen op de rug van schildpadden. En die gelukzaligen, dat was een eiland ver in de zee. En die gelukzaligen die verplaatsen zich op de rug van kraanvogels. En daarom zijn er kraanvogels en schildpadden zijn nog steeds symbool voor een lang leven. En daarom zie je altijd wel weer een schildpad-eiland of een kraanvogel-eiland in Japanse tuinen afgebeeld. Hier komen we uit bij een tempeltje. En ook daarin staat een Jizo-beeldje. Oorspronkelijk stond in dit tempeltje een echt Boeddha-beeld. En dat is helaas gestolen. En toen heeft de gemeente een nieuw beeldje aangeschaft. Maar dat is niet een echt Boeddha-beeld, maar het heeft wel heel veel charme.
Ik heb begrepen dat er ook wel eens gemediteerd wordt in deze tuin. Heeft u daar iets van gemerkt?
Ja, ik weet toevallig, ik weet op dit moment de naam niet van die meneer. Die heeft geloof ik een boeddhistische organisatie. En ik heb die mensen hier ook aanwezig gezien in de tuin dat ze aan het mediteren waren. Het zijn altijd hele, hele rustige mensen en die doen natuurlijk helemaal geen kwaad. Ik zie hier nogal vaak roodborstjes en Vlaamse gaaien. Maar wat je ook nogal eens ziet, vooral in de tijd dat ze de nesten gaan bouwen, komen hier allemaal kauwtjes en die rukken het mos eruit. En dat is een drama en er is niet tegenaan te knokken. En dat nemen ze dan mee voor de bouw van hun nesten. En dat is echt fnuikend voor het mos. Maar daar is niets tegen te doen. Nee, en dat doen we dus ook niet.
Japanse vogelverschrikker?
Nou, ik vrees dat dat niet zal helpen. Misschien kan Boeddha er eens beter op passen.
Voor meer informatie over de Japanse tuin kunt u terecht op www.denhaag.nl/Japanse tuin. De zenmeditaties in de tuin worden geleid door Raoul Destree en zijn website is te vinden op www.zentijd.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt volgende week een symposium georganiseerd over religie en wetenschap. Daarbij gaat het vooral over de vraag of religieuze openbaring en wetenschappelijk onderzoek altijd strijdig zijn of dat ze elkaar ook kunnen aanvullen. Aan de telefoon is nu Daniel van Wassem. Meneer van Wassem, wat is de aanleiding geweest om dit symposium te organiseren?
Het is eigenlijk gekomen vanuit de studievereniging voor natuur en sterrenkunde, Marie Curie, van de Radboud Universiteit Nijmegen. Marie Curie organiseert elk jaar een symposium. En vaak zijn het onderwerpen die redelijk veel op natuurkunde zijn toegespitst. Maar juist met de commissie van dit jaar, waaronder dus ook mij, vonden we het een leuk idee om het dit jaar wat breder te maken. En dus een symposium te organiseren waar niet alleen natuurkundigen wat aan hebben, maar ook andere natuurwetenschappers en ook andere mensen uit een hele andere hoek. Dus vandaar dat we tot een meer filosofisch onderwerp zijn gekomen. In dit geval wetenschap en religie.
Nu verschijnen de laatste tijd steeds meer publicaties waarin geloof en wetenschap elkaar niet uitsluiten. Is er in uw ogen sprake van een nieuwe trend?
Dat weet ik niet misschien. Misschien is het een reactie op discussies die vaak gaande zijn over dat ze misschien wel vaak botsen. Zoals bijvoorbeeld met de intelligent design discussie die we gehad hebben of die eigenlijk nog steeds loopt. Waarbij juist de verschillen benadrukt worden. En misschien is er uit een meer consensushoek daarop een soort reactie gekomen van het hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. En ik denk dat een aantal van de sprekers op ons podium ook zo'n standpunt zullen vertegenwoordigen.
En welke sprekers kunnen we verwachten op het symposium?
Nou, de dag wordt allereerst voorgezeten door de heer Landsman, Klaas Landsman. Dat is een hoogleraar analyse van onze eigen faculteit in Nijmegen. Hij zal dus de dag zitten alle sprekers inleiden. Dan krijgen we een lezing van Magiel Keestra. Ronald Meester komt langs, Henk Barendrecht, Vincent Ikke, Palmyre Robben. En de dag wordt samengevat door Paul van Tongeren, dat is een filosofiedocent. En die zal ook een paneldiscussie leiden aan het eind van de dag. En deze sprekers komen dus, eentje is de sterrenkundige, er is een wiskundige, er is een bioloog zit er tussen, een filosoof. Dus het is een heel uitgebreid scala aan sprekers.
En zouden er een paar van de lezingen uit kunnen lichten? Of wellicht degene die, waar u zelf het meest nieuwsgierig naar bent?
Nou, bijvoorbeeld de lezing van Ronald Meester, die gaat, dat is zelf een wiskundige, dus die gaat vooral kansberekening in zijn betoog meetrekken, hoe mensen soms een verkeerde interpretatie kunnen hebben van kansen en op een verkeerde manier dat koppelen aan dit thema. En daar gaat hij wat over zeggen. Bijvoorbeeld de lezing van Vincent Ikke is heel interessant. Vincent Ikke gaat het vooral hebben over de jacht van beiden naar het begrip waarheid. En hoe bijvoorbeeld natuurkunde een grote waarheid vertegenwoordigt. Omdat bijvoorbeeld de zwaartekracht is er voor iedereen, of je er nou in gelooft of niet. Dat is een beetje de strekking, denk ik. En dan hebben we Henk Barendrecht, waar ik zelf ook naar uitkijk. Omdat dat lijkt me heel interessant, want die heeft dus een boeddhistische insteek. Het is een gerenommeerd wetenschapper, wiskundige, maar dus ook een boeddhist. En die gaat iets vertellen over religie zonder geloven en hoe je dat kan helpen in het alledaagse bestaan als wetenschapper ook, geloof ik. Dus ik heb zelf maar kleine abstracten gezien van al die lezingen, maar ik kijk in ieder geval erg uit naar wat het allemaal brengen zal gaan op de dag zelf. Dus.
En is het symposium voor iedereen toegankelijk eigenlijk?
Het symposium is voor iedereen toegankelijk, dat wilden we expres zo doen. Dus natuurlijk voor natuurkundestudenten, ook voor andere studenten van alle richtingen die maar enige interesse hebben in het onderwerp. Maar natuurlijk ook voor niet-studenten. Dus we organiseren dit symposium samen met het Soeterbeek-programma, een interdisciplinair instituut van onze universiteit. En dat heeft ervoor gezorgd dat we redelijk wat mensen hebben kunnen bereiken. Dus er zullen studenten tussen zitten, niet-studenten, gelovige mensen, niet-gelovige mensen, academici, niet-academici. Dus het is iedereen. Het is een onderwerp waar in principe iedereen wat over kan vinden en iedereen wat over kan leren. Dus het is zeker interessant voor iedereen, denk ik. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie. En gedurende de dag door kan iedereen een vraag stellen aan de sprekers. Door middel van deze op natuurlijk na afloop van elke lezing. Maar ook door een vraag op een briefje te schrijven. Die dan vervolgens door de panelleider aan het eind van de dag in de paneldiscussie aan bod zal komen. Dus op die manier kan eigenlijk iedereen participeren in het debat dat we gaan voeren. Voor de rest kan ik nog vermelden dat het voor niet-studenten €15 is en voor studenten €5. En daar zit bij inbegrepen dus toegang tot het hele dagprogramma, koffie en thee tussen de lezingen door, een gratis luxe lunch halverwege en een gratis borrel na afloop van de dag.
Daniel van Wassen was dat. Het symposium Religie en Wetenschap vindt plaats op 17 mei in collegezaal CZN2 aan het Toernooiveld 1 in Nijmegen. Het programma begint om 10:00 en een link naar de site van het symposium is te vinden op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Aanstaande vrijdag spreekt Lama Karta in Amsterdam over het bewandelen van de Middenweg. Dat gebeurt in Centrum de Roos aan de PC Hoofdstraat 183 en het begint om 20:00. Ook op vrijdag gaat bij Ceres in Breda een cyclus van 5 avonden van start over aandachttraining. De bijeenkomsten duren van 7:15 tot 9:30 en worden begeleid door Aukje Rood. U vindt Ceres aan de Ceresstraat nummer 29. Vrijdag begint in retraitecentrum Ezingen een weekend stresshantering en burn-outpreventie, onder leiding van Laila Keuning en Frits Koster. Het centrum is gevestigd aan de Peperweg 9 in Ezingen. Zaterdag is er weer een cursusdag van Filosofie Oost-West. Ton Lathouwers zal er spreken over de ontroering van het leven. De colleges vinden zoals altijd plaats in vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht en beginnen om 10:00. Het Naropa Instituut in Katzand organiseert op zaterdag en zondag een weekend yoga en boeddhisme met Lama Zeupa. Ook aanstaand weekend vindt in de buurt van Groningen het Ladakh Festival plaats. Met lezingen en workshops over boeddhistische nonnen in Ladakh. En dat gebeurt in de voormalige galerie Briljant aan de Brilweg 44B in Briltil. En dat is vlakbij Zuidhoren. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazaal en Eelco Vijzelaar. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met de Amerikaanse zenleraar Jeff Shore. Graag tot dan.
Het is 5:00, Jeroen.